Een mooi koor. Een mooi aantal. Niet te weinig, niet te veel. Nou. Hoe tevreden kun je zijn? Hè? Goed. Oh, dat is van zondag. Even naar de goede kant. Handelingen. En pak het maar erbij even. We zaten in handelingen 26, weet je nog? Vorige maand. En daarvan, vers 25, daar waren we gebleven. Vele studeren drijft het tot waanzin, dat was het laatste, hè? En dan gaan we bij 25 verder. Vanavond is het heel leuk, vind ik, want we krijgen het derde en laatste deel eerst van de toespraak van Paulus. Vrijwel iedereen is het erover heen dat dit de mooiste en de eigenlijk beroemdste toespraak is uit Handelingen. Dus je hoort wel eens wat over de Areopagus, weet je wel. Maar dit, en daar kan je zelf over oordelen. Ja, want je hebt ze zelf allemaal meegemaakt en nu deze. En deze voor de derde keer. En daarna gaan we Handelingen 27 nog een heel stukje doen. Maar dat wordt meer een vakantiereisje. Snap je? Want dan gaan we zien hoe dat schip gaat varen met Paulus. En moet onderweg ook nog overstappen. Onderweg moet hij overschappen. Schipbreuk komt nog niet. Dat komt pas de volgende keer volgens mij. En daar hebben we ook weer mooie filmpjes bij. Dus hoe mooi kan het worden, hè? Goed, dit is even een voorblikje voor de volgende keer. Maar we gaan nu echt lezen. Maar, Paulus zei, het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuig van gezond verstand. Bovendien weet de koning waarover het gaat. En daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan. Het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. Agrippa zei tegen Paulus, dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef. Paulus zei, of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat u niet alleen, dat niet alleen u, maar alle die nu naar me luisteren, net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien die ik om heb. Nou, de koning stond op, evenals de procurator en Berisje en de anderen die zitting hadden bijgewoond. Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. Deze man heeft niets gedaan dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft, zeiden ze. En Agrippa zei tegen Festus, hij had al vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen. Nou, tot zover even, help straks maar even herinneren dat we, als ze gaan varen, dat we dat ook nog even lezen voordat ik het ga behandelen. Ja? Goed. Daar gaat hij. Vers 25. En we lezen hem nog even, we hebben net ook al gelezen in de NBV. Maar Paulus zei, het is geen wartaal, excellentie, in tegendeel. Wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. Er staat, en dan gaan we het zien. Ik heb het voor je vertaald, als het nodig was. Ik ben niet gek, hoogmachtige Festus. Ik uit woorden van waarheid en van gezond verstand. Paulus zegt hier dus open, zonder angst, waar hij ten diepste van overtuigd is. En dat heeft hij al eerder gezegd, dat zie je als je even teruggaat, in vers 22, en dan komt hij op de biemer, denk ik, in vers 22 zie je, omdat God mij echter tot de dag van vandaag bijstaat. Dit is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben en zo. Omdat God mij echter tot de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. En daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Namelijk dat de Messias, en daar komt hij weer, zou lijden en sterven. Het is voor ons niet populair als hij moet lijden. En dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen. Ja? Paulus spreekt dus wat waar is. Hij spreekt wat nuttig is. Ik weet niet wat jij spreekt, maar daar kan je altijd weer over nadenken. Zeker in deze tijd. Nuttige dienstknechten, weet je wat die doen? Die denken en leven vanuit de hemelse dingen. Heb je hem? En wat doen die onnutte dienstknechten, denk je? Je kent de gelijkenis toch wel? Heer, we hebben keihard gewerkt. We hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben ons uitgesloofd. En de Heer zegt, ga weg van mij. Want je hebt op aarde, je bent op aarde bezig geweest. Je bent in het zichtbare bezig geweest. Daar, onder de dienstknechten, denken en leven vanuit het aardse. En dan heb je gelijk de breuklijn, zeg maar, in het hele evangelie. Van mens. Ja? En jij mag zelf voor jezelf uitmaken welke kant je op gaat. Nee, niet over die andere oordelen. Voor jezelf. Dat je denkt, hé, dit is eigenlijk onnut waar ik nou over praat. Hoe ik nou bezig ben. En als ik nuttig wil bezig zijn, dan gaan het om de dingen van de hemel die in mijn leven verder mogen geschieden. Bij nutte dienstknechten werkt Gods woord door in hun leven. Prachtig. En er staat er een voor hen en dat is Paulus. Mooi, hè? En gaat vers 26 verder. Bovendien weet de koning waarover het gaat. En daarom kan ik vrij uit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan. Het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Daar komt hij op de biemer. Eerste stukje. Want de koning weet over deze dingen. Dus als je nou meevolgt in die toespraak, dan spreekt Paulus hier indirect tot koning Agrippa. Hij zegt niet, koning, je weet van deze dingen. Nee, de koning weet van deze dingen. Indirect spreekt hij over tot Agrippa. Agrippa kent de Joodse religie, al eerder gezegd. Hij komt uit het geslacht van de Herodissen. Daar heb ik al zijn heel verhaal over gehouden, een andere keer. Dus ga ik verder. Tweede stukje, daarom kan ik vrijmoedig tot hem spreken. Vrijmoedig, dat is zonder voorbehoud, zonder wat zal ik nou wel en niet zeggen. Ja? Paulus hoeft het niet allemaal uit te leggen, vindt hij. En dat is mooi. Want Herodes Agrippa II, want dat is deze, die weet van Jezus. Dat Jezus spreekte, dat hij mensen genas, dat mensen zich bij hem aansloten. Hij weet van het proces tegen Jezus, zijn veroordeling en dat laatste dat gebeurt in Jeruzalem. En dat is dus niet in een of andere uithoek van het land, dus dat kan iedereen weten, hij ook. Want in Jeruzalem sterft Jezus aan het kruis en dat weet de koning. En de koning weet ook van de verhalen van Jezus' opstanding, van het ontstaan van de gemeente, christengemeente in Jeruzalem. Van de uitstorting van de Heilige Geest op de allereerste Pinksterdag, zal ik het zo zeggen. Van de vele wonderen die de apostelen verrichten. En dat doen ze allemaal in de naam van Jezus, de opgestaande Heer. En ze gaan tot de Joden en ze gaan tot de heidenen. En voor de laatste met name is Paulus de apostel. Maar dat weet je, hij was geen apostel die aangesteld was in het begin al. Hij is apostel die direct in zijn kraag gegrepen is toen hij onderweg was naar Damascus moordblazende. Dat is mooi, hè? Dat de Heer dus een omwenteling kan bewerken in je leven, maar dat hij daarna, want dat is de tweede kant, ook gehoor geeft aan de uitnodiging tot die omwenteling. Zo sterk gegrepen kan je zijn door Jezus. Ook vandaag de dag. Zo, dat is mooi. Want dan kan je heerlijk bouwen hier aan de gemeente. Met positiviteit en alles wat de Heer je geeft. Dat is mooi. En zo zit het ook in elkaar. Goed, dan gaan we naar vers 27. Hij gaat verder. En, ik moet hem even lezen, sorry. Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. Ja, letterlijk, daar komt hij. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u gelooft, of dat u het gelooft, maar dat moet je er dan tussen zetten, als je het vertaalt, want dat staat er niet. Dit staat er. Dus, als je even meedenkt, Paulus probeert hier koning Agrippa over de streep te trekken. Het is notabene een proces tegen hem, een hoorzitting. Hij probeert Agrippa over de streep te trekken. Gelooft u koning Agrippa in de profeten? Ik weet dat u gelooft. Zo. Dat u gelooft. Wat houdt dat in? Wat houdt dat in? Dat hij gelooft dus, dat Agrippa gelooft wat de profeten zeggen. Dat hij in de profeten gelooft. Dat hij gelooft wat de profeten zeggen over de Messias. Dat was niet zo vreemd in die tijd. Messianisme werd alleen op aarde uitgelegd door heel veel mensen, terwijl het om messianisme in de hemel gaat. Ja? Wat profeten zeggen over Christus, en een mooie tussenvraag, maar altijd weer persoonlijk is, weet jij dat? Geloof jij dat? Ben jij daarmee bezig? Of heb je andere dingen in de gemeente? Ik vraag maar. Dat hij ook gelooft, en dat meent Paulus, in de opstanding uit de doden. En dan denk ik, wat zou er gebeuren als Agrippa dit zou bevestigen? Hij zegt, ja, dat is waar joh, Paulus, daar geloof ik in. Nou, dan gaat Paulus gaat aan de gang. Dan laat hij een bijbeltekst uit het Oude Testament spreken, en nog een, en nog een. Allemaal die betrekking hebben op de komst van koning Jezus. Vind je prachtig? Dat iemand zo in elkaar steekt. Jij? Mooi, hè? En gaat het dan verder in vers 28. Agrippa zei tegen Paulus, dadelijk krijgt u nog zover dat ik me voor christen uitgeef. Ja. Letterlijk, daar komt hij. Vers 28. Maar Agrippa zegt tegen Paulus, jij probeert mij wel heel snel te overreden om een christen te worden. Je zou ondertussen kunnen zetten, een christen te worden. Ja? Paulus brengt Agrippa duidelijk in verlegenheid. Want als Agrippa zegt in de profeten te geloven, wat zal er dan gebeuren? Wie zal hem dan uitlachen? Al die anderen, die heidenen in ieder geval. En als hij zegt niet in hen te geloven, wat zal er dan gebeuren? Wie zullen hem dan minachten? De Joden, inderdaad. Dus lastig, maar Paulus heeft wel een scherpe vraag gesteld. Dus hij ontwijkt Paulus' vraag. Hij antwoordt ook niet rechtstreeks. Hij kapt het af. Nog even, en dan ben ik nog christen ook, zoiets. Dan zeg je ook dat ik christen ben. Hoe je het uit wil leggen. Ja. En gaat het dan verder? In vers 29, Paulus zei, of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar alle die nu naar me luisteren, net zo worden als ik. Zo, dan moet je maar even durven. Afgezien dan van deze boeien. Ja? Prachtig, hè? Dan komt die letterlijk. Maar Paulus zegt, ik wens dit wel voor God. En in geringe tijd, en in veel tijd, vroeg of laat zou je dat kunnen vertalen. Die zegt, nou, dat is in geringe tijd, dat is vroeg. En in veel tijd, heb je veel tijd ervoor nodig om je te bekeren, dat is laat. Maar ook, hij gaat verder, dat wie naar mij luisteren, vandaag worden zoals ik ben, buiten deze boeien. Paulus gaat in op wat Agrippa zegt, dat is slim, hè? Hij is wijs. Slim en wijs, nou ja, moet je hem eens overdenken. Hij wenst dat koning Agrippa, Festus en de andere aanwezigen naar hem luisteren. Vroeg of laat. Dus dat zij zich vroeg of laat bekeren. Want daar staat hij voor. Hij denkt niet, nou, we gaan de kranten nog eens even doornemen hier. Nee, daar staat hij voor, rechtstreeks, hè. Hij zegt, maar ook dat wie naar mij luisteren, vandaag worden zoals ik ben. Wat? Ja, precies. Dus wat betekent dit, had ik willen vragen, maar je hebt het al gezegd. Een volgeling worden, christen worden, Jezus volgen. En zo zit je hier. Jezus volgen, Heer, ik wil u volgen met heel mijn hart. En dan geen half werk leveren. Half hart. Ja, dat is halfhartig. Ja, een nieuw woord uitgevonden, geloof ik. Goed. En dit dus ook uitproberen te werken steeds meer in je leven. Dit uitwerken hoe je je met elkaar verbindt, dat is ook zo'n leuk thema. Ja? Straks zie je er nog bij Paulus een paar voorbeelden van. Hoe verbind je je met elkaar? Zijn dat de familiebanden, de vriendenbanden? Daar doe ik niks aan af, zijn prima banden. Maar wat zijn de diepste banden waar je juist in verbindt? Zondag nog gezegd, geloof ik. Dat zijn die geestelijke banden van gemeente zijn. Waar gezag ook een dingetje is tegenwoordig. Noem maar even de derde die ik toen genoemd heb. De rest moet je maar in de preek naluisteren. Goed. Dus, dit uitwerken in hoe je je verbindt met elkaar, vanuit een levende relatie met Jezus, met zicht op de geestelijke wereld en met onderscheiding van geesten. Zo hou je het leven en vermeerder je leven. En dan gaat hij verder, buiten deze boeien. Boeien, zijn tekenen van gevangen zijn, hè? Ja. Dat wenst Paulus hen niet toe. Boeien, pak hem geestelijk even. Tekenen van gebonden zijn. Dat wenst hij hen ook niet toe. Dat is mooi, hè? Positief, hij wenst dat zij geestelijk vrij gaan komen. Vrij gaan komen van vrome geesten. Vrij gaan komen van wetticisme. En weet je, die wens geldt vandaag ook voor ons. Voor jou, voor mij. Vrij komen van vrome geesten met hun veroordelen. Ze hebben zo een oordeel klaar als er wat gebeurt in de gemeente. Nou, dan hoef je maar recentelijk te kijken. Pas als je deze vijanden, ik heb er zondag al over gehad, dus dat is duidelijk. Pas als je deze vijanden overwint, dan kom je echt vrij. Al die mensen met vrijheid en ik wil vrij zijn. En dan gaat het over mensen, ik doe niet wat je zegt, want ik wil vrij zijn. Zoiets, ik verzin het nu ter plekke. Ja? Maar de echte vrijheid is als je vijanden overwint, als je ergens geen zin in hebt. Je hebt geen zin in de Bijbel te lezen. Je hebt geen zin om naar de ark te komen. Ja, ik zeg het wel plat, hè. Ik ga er niet omheen. Ik ga die vijanden bestraffen. Die vrome geesten die me weggehouden uit. Nou, kan je allemaal wel eens een keer nodig hebben dat je dit hoort. Ik ook. Goed. Goed, dan zitten we aan vers 30, hè, daar waren we. Ja, de koning stond op, evenals de procurator en Bernice en de anderen die de zitting hadden bijgewoond. Goed. Ze staan op. Ze trekken zich terug. Ze gaan dus koning staat op, sorry. Ik zal hem eerst laten zien, vers 30, daar komt hij. Ik had hem even, was iets te enthousiast. Het staat in vers 31 voor je, maar dat is niet zo handig, hè. Letterlijk, nadat Paulus deze dingen gezegd heeft, staat de koning op en de stadhouder en Bernice en de zittende met hen. De koning staat op. Wat betekent dit? Hij staat op. Einde van het verhaal. Het is afgelopen. Het wordt hem namelijk, maar dat hebben we al door, een beetje te heet onder zijn voeten. Hij staat op samen met Festus, met Bernice en degene die er allemaal met hem zijn. En hier zie je weer hoe men tegen Paulus opkomt. Hier hoor je weer het nee doorklinken, zelfs in deze handeling, want het kan ook in handelingen doorklinken. Nee tegen profetische woorden. Zoals het nee doorklinkt tegen profetische woorden in onze tijd. En wie bewerkt dat? Nou, Herodes, maar in dit geval de geestelijke Herodes. De geestelijke Herodes in de hemel. En die probeert dit in jouw hemel te bewerken. Hij belemmert jou om Gods woorden te horen. Om Gods woorden te verstaan. Waar ging de preek ook alweer over zondag? Om ze in leven om te zetten. Hij doet jouw gezicht te verachten. En als er dan een gezicht is geweest in de gemeente. Ja, heb je dat dan nog bijgehouden? Ja. Of heb je er alleen maar kritiek op? Ik spreek vanuit wat ik tegenkom. Ja? En dan vind ik het prachtig als je die geest erachter die Herodes doorhebt. Die jouw gezichten doet verachten. En dat je er, dat iedereen er wat over heeft te vertellen. En iedereen tegenwoordig heeft daar een mening over. Alsof het koninkrijk van God vanuit meningen bestaat. Het moet toch niet gekker worden in deze tijd. Ja? Deze grootvorst die maakt geloven in de profeten saai. Ja. Deze grootvorst zorgt ervoor dat je steeds minder geïnteresseerd raakt in hemelse dingen. Dat je steeds minder geïnteresseerd raakt in profetische woorden. Nou, en dan gaat vers 31 verder. Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. Deze man heeft niets gedaan dat met de dood of gevangenisschap wordt bestraft, zeiden ze. Ze trekken zich terug. Ze overleggen samen. Ze zijn het eens. Paulus is onschuldig. Hij heeft geen strafbaar feit gepleegd. Ze zeggen namelijk, deze man doet niets wat de dood of de boeien waard is. Dat staat er letterlijk. Wie zegt zoiets al eerder, weet je dat?
Nee, ja, was bij Jezus. Kom maar zo aan.
Ja.
We hebben bij Paulus. Nou, 23 vers 29. Heb ik hem erop staan?
Ja, fantastisch. Daar komt hij. Toen bevond ik dat hij beschuldigd werd over vragen omtrent de wet, maar dat hij zich aan niets had schuldig gemaakt, hetwelk ik dood of banden waardig was. Zie je, daar heb je hem weer. Lysias is dat. Ja, die het zegt. In Handelingen 23, oh, het staat erbij, vers 29. En de volgende, wij nog een ander. We zijn doorgelopen met elkaar, maar het geeft niet, we zetten even op een rij. Festus, in Handelingen 25, vers 25, daar is hij al. Voor zover ik weet, heeft hij niets bedreven waarop de doodstraf staat. Maar aangezien hij zich op zijn keizerlijke hoogheid heeft geroepen, heb ik besloten hem naar Rome te zenden. Dat is een wat meer ingepakt, dat hij onschuldig is. He? Ik heb niets gevonden waarop de doodstraf staat. Ja, goed. Die is wat ongenuanceerder. We zien het ook bij Jezus, dat zei je al. Ook Pilatus en Herodes zeggen dan, hij is onschuldig. Waarom? Paulus is dus ook onschuldig. Waarom laten ze hem dan niet vrij als hij onschuldig is? Juist, Wim. Hij had zich beroepen op de keizer. En als hij zich niet zou beroepen op de keizer, dan krijg je het andere verhaal weer, dat de Joden hem naar Jeruzalem willen hebben. Die willen dan hun eigen gericht Sanhedrin over hem beroeren. Ja. Heb je hem? Een beetje, een klein beetje, want dit is altijd wat soms blijft zweven. Denk. Ja, waarom ging die nou? Waarom was hij nou zo dom om naar Rome te gaan? Want dan moest hij sterven. Zoiets. Het haalde toch niks uit bij die keizer. Want wij hebben wat voorkennis. Ja? Hoe kwam Paulus nou? Nou, er zat nog anders achter, maar daar komen we zo weer aan. Dan zegt vers 32, het laatste vers van dit hoofdstuk. En Agrippa zegt tegen Festus, hij had al vrij kunnen zijn, als hij zich niet op de keizer had beroepen. Paulus beroept zich op de keizer. Tijdens de officiële rechtszitting. En lees dat thuis maar na. Schrijf maar op in Handelingen 25. In vers 11. Vers 12. En vers 21. En daarom kunnen ze Paulus niet vrijlaten. Hij moet naar Rome. Daar moet hij zijn zaak bepleiten voor de keizer. Ik heb al gezegd, anders moet hij naar Jeruzalem. Maar Gods plan met Paulus gaat verder. Paulus gaat naar Rome. En hoe weet hij nou ook nog dat hij naar Rome moet? Weet je het nog? Hij zat in de gevangenis. Het was allemaal donker en schemerig en had heel veel meegemaakt. En toen stond daar Jezus om hem te bemoedigen. En de allerlaatste van die bemoediging was, jij mag naar Rome. Ik weet niet of hem iemand het nou zo leuk zou vinden vandaag. Maar hij gaat. Vind je het niet prachtig? Want daar gaat hij ook getuigen van Christus. Van verlossing. Van bevrijding. Dat hebben we het laatste gedeelte, het derde gedeelte gehad van die toespraak. Die vorige leraars ging erover en het leraars daarvoor ook. Als je dat bij elkaar pakt, dan heb je de hele toespraak. En dan zou ik dat even lezen, wat er nu gaat gebeuren. In hoofdstuk 27 vanaf vers 1. Dat lezen we met elkaar. Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan, werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan boord van een schip uit Andramitium, dat de havens langs de kust van Azië zou aandoen, en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Thessalonica, die kennen we wel, denk ik. Een van die zes mannen, sterke mannen, die reisde met ons mee. De volgende dag liepen we de haven van Sidon binnen. En Julius, die Paulus heel voorkomend behandelde, vond het goed dat hij naar zijn vrienden ging, om door hen verzorgd te worden. Dat is mooi, hè? Nadat we uit Sidon vertrokken waren, hadden we met veel tegenwind te kampen. En daarom voeren we om Cyprus heen. We doorkruisten de zee, bezuiden Cilicië, ligt tegenwoordig in Turkije, Pamphylië ook in Turkije, en liepen Myra, de stad van Sint-Nicolaas, in Lycië binnen. Is toch wat? Daar vond de centurio een schip uit Alexandrië in Egypte, met Italië als bestemming, een groot schraanschip, en hij scheepte ons daarop in. Ettelijke dagen lang maakten we nauwelijks vaart, zodat we slechts met moeite ter hoogte van Knidus kwamen. Omdat de wind ons niet vooruit liet komen, voeren we om Kreta heen langs Kaap Salmone. En nadat we met moeite een eind langs de kust hadden gezeild, legden we aan in een plaats die Goede Havens heet, vlak bij de stad Lazea. Kun je nog steeds gaan kijken, Kreta. Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Dat is apart, hè? Dat leg ik straks wel uit. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt. Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens. Maar de centurio Julius stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nou, daar komt de democratie, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Phoenix te bereiken, een haven op Kreta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind en daar dan te overwinteren. Nou, dat is het. Gaan we dat eens even mooi doornemen. Vers 1. Als het besluit gevallen is dat wij naar Italië zullen gaan, worden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius en Centurio van een van de keizerlijke koorten. Het besluit dat wij naar Italië zullen gaan. Wie zijn deze wij? Eén kan je er al weten. Die heb je net gehoord. Aristarchus. Paulus natuurlijk. En? Ja, ja, inderdaad. Lucas. De schrijver van Handelingen. Die is er ook bij. Aristarchus zie je in vers 2. Lucas en Aristarchus gaan vrijwillig mee. Paulus is de gevangene, hè? Snap je? Zij gaan mee als passagier. Ze zijn echte vrienden van Paulus. Ze gaan met hem mee. Ze gaan over de zee naar Italië vanuit de haven van, want daar waren ze, ze zaten in Caesarea, dat weet je nog, hè? Ja. Festus draagt Paulus en enige andere gevangenen over aan Julius. En Julius is een centurio. Wat is dat voor iemand? Een? Hoofdman. Letterlijk, ja, 100 man. Centurio. Ja, centen. Centen zit erin. Nou, daar hoor je 100 in. 100 man. Hij is officier, ik heb dat even voor je nagezocht, van het cohort Sebastos. En Sebastos betekent verhevene. En Sebastos is de eretitel van de keizer. Dus dit is echt een keizerlijk cohort. En weet je nog uit hoeveel personen een cohort bestaat? Ik heb het geloof ik eerder wel eens een keer gezegd. Uit 600 personen. Nou, vers 2, daar gaan we. Dan gaan we eens even kijken waar ze heen gaan. Ze gaan aan boord van een schip uit Adramitium. Dat de kust, havens, sorry, langs de kust van Azië zal aandoen. En we varen weg. Aristarchus de Macedoniër uit Thessalonica reist met ons mee. We gaan het laten zien op de kaart. Het is een schip uit Adramitium. En Adramitium, zie je bovenin, ik moet even goed kijken. Daar, Azië zie je het. En dan Adramitium. Je ziet ook andere havens. Nou, sommige havens zal die aandoen. Maar dat schip komt uit Adramitium. Waar denk je dat dat schip dus naartoe gaat? Naar Adramitium. Ja. Dus als je naar Italië gaat, dan kun je niet de hele reis op dat schip zitten. Want dan kom je in Adramitium aan. Vandaar dat hij straks overstapt. Goed. Het is een havenstad in Mysië. Dat staat er ook netjes. Ja, het staat er een beetje raarder. Het is een havenstad in provincie Mysië. Het is het huidige Edremiet in Turkije. Dus daar kan je ook nog gaan kijken als je dat wil. Vers 3. De volgende dag lopen we de haven van Sidon. Laat hem maar even staan. De haven van Sidon binnen. En Julius, die Paulus heel voorkomend behandelt, vindt het goed dat hij naar zijn vrienden gaat om door hen verzorgd te worden. Dus ze lopen binnen daar. Je kan het volgen. Dit is het eerste stukje. Hij is hier begonnen in Caesarea Maritima. Want je hebt ook nog Caesarea bovenin, weet je wel. En dan gaan ze naar Sidon. 100 kilometer is dit. Uit de gebied. Ja? Daar gaan ze heen. Leuk vakantiereisje. Nou, het zal best mooi geweest zijn. Op zo'n schip. Het was een vrachtschip, hè. Ze hadden vroeger geen geen passagiersschepen. Je zegt, er komt een mooi passagiersschip en dat gaat precies daarheen. Vracht ging mee en er konden ook passagiers inschepen. En die gingen dan mee op dat vrachtschip tegenwoordig. De Hurtigruten, geloof ik. Jij weet ervan, Wim, volgens mij, ja. Nou, daar ben je met een post- en vrachtschip ga je mee. Nou, in die tijd hadden ze nog geen andere schepen. Dus zo moest je je verplaatsen als je over zee ging. En Paulus wist er al wat van, toch? Die had al veel. Hij had ook wel schipbreuken al meegemaakt. Want dat zegt hij in zijn brieven. He, zoveel keer heb ik schipbreuk geleden. Ja. Nou, ze lopen dus de haven van Sidon binnen. Waarschijnlijk, dat snap je al, om weer vracht bij te nemen. He, wat weer verderop weer gelost gaat worden. 100 kilometer is dat, heb ik ook gezegd. Julius is, er staat in het Grieks, philanthropos voor Paulus. Je weet wat een philanthroop is, toch? Een goeddoener, ja. Hij is menslievend. Hij is humaan. Hij kent Paulus' achtergrond ook. Hij weet, Paulus is een Romeins burger. Hij weet dat de Joden de pest aan hem hebben. Ja. Maar hier in Sidon zijn er geen mensen die het op zijn leven hebben gemunt. Dus Paulus mag van Julius naar zijn vrienden gaan. Ja, hij had natuurlijk nog niet zo'n ding aan, weet je wel, als ze het tegenwoordig hebben. Enkelband. Dat had hij nog niet. Nee. Dat is mooi, hè? Paulus komt gewoon terug. Maar hij mag naar zijn vrienden. Oh, wie zijn zijn vrienden? Hij heeft er twee bij zich. Maar daar zal het niet op slaan. Ja, precies. Ik denk, er is een gemeente in Sidon. En hij gaat naar de christenen dus in Sidon. En dan staat erachter, dat heb je ook gelezen, om door hen verzorgd te worden. Om door hen verzorgd te worden. Hierbij moet je denken aan bad, bed, brood, kleding, voedsel, dat is iets ruimer, hè. Geld voor op de reis, denk ik. En ik denk dat die gemeente heel enthousiast is. De christenen bemoedigd hebben. We lezen er verder niks van, hè? Maar de christenen hebben me bemoedigd. En Paulus heeft vast verteld wat hij meegemaakt heeft. Hoe hij erin staat. En dat is positief. Dat is mooi, hè. Paulus er altijd positief in staat. Kunnen we wat van leren. Paulus vertelt hen ook wat Jezus hem opdraagt. Hij vertelt over de profetie die Jezus over zijn leven uitgesproken heeft terwijl hij gevangen zat. Nou, dan gaan we naar vers 4. Als we uit Sidon vertrokken zijn, dan hebben we met veel tegenwind te kampen en daarom varen we om Cyprus heen. Je ziet het dus, ze varen omhoog. En je zou zeggen, ze kunnen zo wegsteken, maar ja, er is hier zoveel toestand, vandaar dat ze aan de landzijde blijven. Ja? Even dat je, ik heb het nog nooit zo bestudeerd, hoor, voor de helderheid. Ja, maar ik denk, dit is wel leuk om te weten. He? Dus aan de landzijde, vanwege de vele winden, staat hier letterlijk, veel tegenwind, er staat veel winden. En ik denk, en dat denken de meeste uitleggers, en dat zou je ook zelf wel snappen als je erover nadenkt. De wind verandert steeds van richting. En daar word je tureluurs van. En zeker zo'n schip. Gaat niet goed komen dan. Of de wind steekt op en gaat weer liggen. En steekt op en gaat weer liggen. En daarom varen ze om Cyprus heen. Aan de landzijde. Vers 5. We doorkruisen de zee, bezuiden Cilicië en Pamphylië. Zie het? Bezuiden Cilicië en Pamphylië. Hier hebben we. Cilicië en hier hebben we Pamphylië. Ja? En dan gaan we naar Myra en Lycië. Dat kan je nog steeds zeggen. Dat doen we niet met zo'n schip. Dus nu zeilen ze niet langer, als je goed kijkt, als ze daar langs Cyprus heen zijn. Nu zitten ze weer eigenlijk op volle zee. Ja? Ze varen niet langer in de luwte van Cyprus, als je meekijkt. Ze steken de zee over, kijk maar. Naar de zuidkust van Klein-Azië. En ze varen langs de provincies Cilicië, Pamphylië en Lycië. Van Sidon naar Myra doen ze een gok. Het ene was 100, dat heb ik net gezegd. Hoe ver zou dat zijn? 600. Bijna? Hoger? 850. Ja, 850 keer. Klopt wel een beetje als je zo kijkt naar de kaart, denk ik. Normaal is dat 5 etmalen varen. Dat is mooi, hè? Maar nu, met deze winden, duurt het veel langer. Even, Ze komen uiteindelijk toch Myra in Lycië binnen. En dat is een bloeiende havenstad op dat moment. Het is een speciale overslaghaven voor graanschepen. Dus die schepen varen, die daar komen, vanuit Alexandrië in Egypte naar Italië. En die hebben hier een tussenstop. En soms doen ze nog wat eruit gooien en weer opnemen. Het is allemaal handel natuurlijk, dat deden ze toen ook. Oh, neem ook maar even mee. Even betalen, ja, zoiets. Maar ze moeten naar Italië. Dus ze moeten op zoek naar een ander schip in die haven daar. En zegt vers 6, daar vindt de centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming. En hij schreept ons daarop in. De centurio Julius vindt een schip uit Alexandrië in Egypte. En dat is een heel groot schip. Groter dan waar hij op zat. En dat vervoert graan naar Italië. Met dat schip gaat nog heel wat gebeuren. En hij schreef hen, ons, zegt natuurlijk Lucas, ons daarop in. Hij schreef ons. Zie je het? Lucas schrijft dat. Ja? Heb je hem? Als je nog dacht, waar zat Lucas ook alweer? Hij is hier, duikt hier weer op in ons. Hebben we eerder gehad, hè? Goed. Vers 7. Ettelijke dagen lang maken we nauwelijks vaart, zodat we slechts met moeite ter hoogte van Knidos komen. Omdat de wind ons niet vooruit laat komen, varen we om Kreta heen langs Kaap Salmone. Nou zijn die kaarten, die zijn nogal, lopen nogal uiteen. Want eigenlijk doet deze man het een beetje simpel. Die zegt, hij gaat gewoon zo, maar we hebben het idee dat hij om Rodos heen gaat en dat hij hier in de moeilijkheden komt. Want hij wil natuurlijk, deze is de kortste route naar Italië. Dus dan moet hij vanzelf weer afzakken en dan komt hij eerst maar in Salmone. En ja, die kant moet hij niet verder, dus hij duikt hier naar verhavens, ja? Of goede havens, of goede gereden, zo andere vertalingen zeggen. Ja? Dus ze varen tussen Rodos en Klein-Azië door, daar ben ik van overtuigd, in westelijke richting. Ze kunnen nauwelijks vaart maken, er staat een ongunstige wind. En met moeite komen ze ter hoogte van Knidos, en dat heb ik je nou uitgelegd, dat ze dus iets hoger varen dan deze pijl aangeeft. Ja? Dat ze later weer een bochtje naar beneden maken vanwege die wind. Want vanwege de harde noordwestenwind, als je meekijkt, buigt de kapitein dan af naar het zuidwesten, richting Kreta. En ze varen onder Kreta door bij Salmone. En Salmone is de kaap, dat zie je ook, dat is een kaap aan de noordkant van Kreta. En vers 8. Ze zitten nog steeds op het schip, hè? Dat is mooi, hè? Die komt ook nog eens ergens vanavond. Als we met moeite een eind langs de kust hebben gezeild, leggen we aan in een plaats die Goede Havens heet. Fair Havens, zie je daar. Vlak bij de stad Lazea. Ze bereiken dus nu een plaats waar de wind minder vat heeft op het schip. Goede havens, schone havens, goede gereden. Ach, meerdere namen worden eraan gegeven. Er is in ieder geval een plaats daar. Die ligt daar ook, dat zie je. En nou denk je, misschien is dat ook een stad en een plaats, net als Sidon. Nee, dat is een ankerplaats. Dat is een ankerplaats, daar kunnen ze liggen om beschut te zijn tegen de winden. En die ligt vlak bij Lazea, aan de zuidkust van Kreta. Maar dat heb je ondertussen door, hè? Want je kijkt mee op het kaartje. Ja? Nou, zegt vers 9, als er nu veel tijd verlopen en de vaart gevaarlijk is, omdat ook het vast al reeds voorbij is, vermaant Paulus hem. Als er nu veel tijd verlopen is, ja, wat wil dat zeggen? Ze hebben er heel lang over gedaan, met al die winden en uitwijkdingen. Ja? En ze moeten ook nog een eind. Varen begint rond deze tijd een beetje gevaarlijk te worden. Normaal vaarden ze niet zo tussen half november en half maart. Dus dan lagen ze gewoon stil. En daar hielden ze rekening mee. Maar goed, deze zijn wat verlaat geraakt. Dus vandaar dat ze zeker met andere stormen optilt, dat ze toch even zitten van, ja, wat moeten we nou? Het Loofhuttenfeest wordt wel op verschillende data gevierd, maar nooit in januari en in november. Zover loopt het niet uiteen. Het kan wel dagen uiteenlopen. Het Loofhuttenfeest gold altijd als begin van het ongunstige jaargetijden voor zeereizen. Zo is dat. Dus er staat, als er nu veel tijd verlopen was, en dat heb ik je uitgelegd, en de vaart gevaarlijk is, heb ik je ook uitgelegd, omdat ook de vaste alreeds voorbij is. Omdat ook de vaste alreeds voorbij is. Ja, normaal lees je er overheen. Denk je, nou, dat zal, dan ga je door. Welk vaste is al voorbij, reeds? Het is een Joods gebeuren, hè? En de Joden die vasten tijdens de grote verzoendag. Dan vasten ze. En de grote verzoendag is hoeveel dagen voor het Loofhuttenfeest? Ah, ik moest zelf ook op zoek hoor. Vijf. Voor de helderheid. 5 dagen voor het Loofhuttenfeest. Dus nou snap je, heb het over, moet je luisteren. De vaste is al reeds voorbij. Ja? Dus we hebben al Loofhuttenfeest in feite gehad. Nou, en dan zegt hij tegen hen. Oh ja, hij waarschuwt hen. Staat hij, hij vermaant hen zelfs. Vers 10, en zegt tot hen, mannen, ik zie dat de vaart geschieden zal met hinder en grote schade. Niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Wat is er dus aan de hand met die mannen? Die maken zich gereed om weer verder te gaan. Ja, die willen wel weer naar huis. Ja, inderdaad. En dan spreekt Paulus tot hen. Want hij voorziet problemen als ze verder gaan varen. Dat zou je kunnen duiden als ervaringskennis. Er zijn een aantal uitleggingen die doen dat ook. Die zeggen, ja, Paulus had al zo vaak, had hij dat meegemaakt. Hij had al zoveel zeereizen mee. Maar ja, ik denk die mensen die daarop zitten, die schipper en die hebben er nog meer. Dus dat vond ik een beetje een zwakke uitleg. En gelukkig waren er een aantal met me eens. Wat ik dacht, dat was mijn eerste gedachte, was Paulus ziet dit visionair voor zich. En dan gaat hij profetisch spreken daarover. Zo zie ik het. En gelukkig waren de kerkelijke uitleggingen. En dan zeggen ze, ja, maar dit gaat over een openbaring die Paulus krijgt. Ik denk, dat is nou toch mooi. Ja? Nou, dan zie je dat. Hij krijgt een openbaring van de Heer. En dat doet hem profetisch spreken. Verder gaan gaat ten koste van de lading. En de lading is het graan. Precies. Het levert gevaar op, letterlijk voor onze zielen. Wat wil dat nou zeggen? Precies, voor je leven, zoals de NBV vertaalt, voor onze personen, voor onze levens, zo in die trant. Dus je hoort zijn, wat hij niet uitspreekt, dat hoor je ook, hè? Je hoort dat hij eigenlijk suggereert, blijf voorlopig in goede gereden, hier in Fair Heavens. Goede avonds. Vers 11, doch de hoofdman gelooft meer de stuurman en de schipper dan hetgeen Paulus zegt. De hoofdman Julius is Paulus wel goed gezind, dat heb je gemerkt. Maar hierbij vertrouwt hij meer op de natuurlijke dingen dan op openbaringen. Dat is vandaag ook een dingetje voor jou en mij. Ja? Ben je gericht op de hemelse dingen, wat de Heer openbaart? Op profetisch spreken, of heb je zelf weer een mening ergens over? Ja? Ben je gericht op openbaringen? Prachtig toch? Daar red je het mee. Zo kom je erdoor. Nou, die stuurman, wat doet de stuurman? Die heeft daar de algehele leiding over de navigatie. En de schipper, iedereen denkt dat is de schipper. Ja, wat doet die dan? Nee, er staat letterlijk hier de eigenaar. Dus de schipper is de eigenaar van dat hele grote schip. En die vaart mee. En volgens mij houden ze scheepsraad. En zegt vers 12 dan. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Phoenix te bereiken. Nou, dat ga je volgende keer zien. Een noordwestenwind en daar te overwinteren. De meeste zeelieden zijn er voor om toch uit te varen. Ze willen de havenstad Phoenix aan de zuidkust van Kreta willen ze gaan bereiken. Nou, dan zullen we volgende keer, je ziet het hier.
Waar ze heen willen.
Nou, ze liggen hier, dus ze moeten nog een stukje. En hier staat ook nog redelijk wat ellende. Nou, dat gaan we straks zien. De volgende keer. Want er gaat, eerst een kleine bries opsteken. Als er storm komt, zelfs geestelijk ook, dat begint met een kleine bries. Ja? Goed. Nou, ik vind dat we best leuke dingen gedaan hebben. Je hebt op de boot gezeten. Ja? Je gaat nou mee op die graanboot. En er gaan nog heel wat dingen gebeuren. Ik wil bidden als je het goed vindt. En dan gaan we daarna zingen met elkaar nog. Heer Jezus, dank u voor vanavond. U bent degene die ons leidt in de gemeente. U bent degene die dit schip doet varen. En u zegent ons ook als we meevaren. U zegent ons in ons meekomen in uw openbaringen. In ons meekomen in uw profetisch spreken. In het toepassen van de woorden in ons leven. U helpt ons daarbij. En we zegen elkaar daarin. En vanavond is er voor iedereen wel iets geweest. En ik zegen je om daarmee aan de gang te gaan. Corrigerend. Het doet geen zeer hoor. Als je de volle liefde van de Heer laat werken in je leven. En daar zegen ik je in Jezus' naam. Amen.